andere stad zo hoog gebouwd. Niemand heeft men hier op aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit.
Goedemorgen, broeders en zusters in Kortrijk in de Pottenbakker. Ik wens jullie alvast een gezegende zondag. Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, ben ik een beetje ziek. Ik voel me nogal belabberd. Normaal gezien zou ik wel bij jullie gekomen zijn om te preken. Maar het zijn geen normale tijden met corona. Moet ik me eigenlijk eerst laten testen. Dat ga ik wel volgende week doen. Ik denk niet dat het corona is. Maar ik mag niet zomaar de deur uit, hè. Als ik ziek ben, dat weten jullie ondertussen wel. Dus doe het vanmorgen op deze manier. Maar het is een voorrecht om bij jullie te mogen zijn en het woord met jullie te mogen delen. Ik wil kort in gebed gaan. Heer Jezus Christus, dank u wel voor uw woord, voor uw reddingsplan, uw heilsplan voor de wereld en voor ons. Ik wil u danken dat u ook in uw woord profetieën hebt gegeven, waaruit wij al iets kunnen leren van de toekomst die voor ons ligt. Heer, mogen we daar vanmorgen een voorproefje van smaken. In Jezus' naam. Amen. Ik zei het al in mijn gebed, ik wil het een beetje hebben over de toekomst. Want er is zoveel aan het gebeuren. We krijgen toch ook de indruk dat we redelijk dicht bij het einde zijn. En wat gaat er nog allemaal gebeuren? Ik ben niet een expert daarin, maar ik wil toch iets vanuit Gods woord met jullie delen. En ik hoop ook dat dat jullie mag bemoedigen. Want er staat ons heel wat moois te wachten. Ook eigen dingen gaan nog gebeuren, maar er zullen uiteindelijk ook nog heel veel mooie dingen gebeuren. En uiteindelijk komt alles goed, want God heeft de wereld en de toekomst in zijn handen. En als je het natuurlijk hebt over de toekomst, dan heeft dat veel te maken met Israël. Want God werkt zijn heilsplan, zijn reddingsplan met deze wereld en met de mens uit door Israël heen. En meer specifiek wil ik het vanmorgen hebben over wat er gaat gebeuren na de wederkomst. We zijn vaak bezig met de wederkomst, zeker nu. Komt Jezus terug? Wanneer komt hij terug? Gaat het nog gebeuren in ons leven? Ik heb wel dat gevoel in ieder geval, hangt er natuurlijk vanaf hoe oud je al bent. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar vaak doen we alsof het bij de wederkomst gedaan is. Terwijl ook daarna komt er nog heel wat. Toen God de wereld schiep, nog voor de zondeval, dan lezen we dat hij in de avondkoelte samen met de mens door het paradijs wandelde. God de Vader zelf had intiem contact met de mens. Maar we zien dat hij zich terugtrok na de zondeval, omdat er een breuk kwam in die relatie tussen God en mens. En later zond God de Vader wel zijn zoon naar deze wereld. Hij zond iets later, zond Jezus dan ook zijn geest. Maar God de Vader in die hoedanigheid is nog niet teruggekomen. Maar dat zal wel nog gebeuren en daar eindigt mijn boodschap straks ook. Je zou de Bijbel kunnen omschrijven als het verhaal van een vader die een bruid zoekt voor zijn zoon. Zoals hij voor Adam een bruid vormde, zo vormt hij een bruid voor zijn zoon Jezus. En wij, de gelovigen, zijn die bruid, zeg maar. En zoals altijd komt er dan ook een huwelijk, een huwelijksfeest. In Openbaring lees je over het bruiloftsmaal van het lam. Dus er komt een huwelijksfeest. En dat huwelijk tussen de bruidegom en zijn bruid, dat zal alles hebben wat een huwelijk moet hebben. Wederzijdse, onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde voor altijd. Er zal geen scheiding meer komen, geen echtscheiding. Daarom is het huwelijk in dit leven ook zo belangrijk en is God daar in zijn woord redelijk streng op en hij noemt dat heilig, omdat het huwelijk hier een weerspiegeling is van de relatie tussen God en mens. En hij komt dus, hij komt om zijn bruid te halen. Hij komt terug. Niet alleen voor een bruiloft, maar ook voor een strijd, voor een oorlog. Namelijk tegen de antichrist en de valse profeet. Ik heb, omwille van de tijd, gaan we niet Openbaringen 19 tot en met 22 lezen. Dat kun je thuis zelf nog doen als je dat interessant vindt. Maar daar kun je de meeste gegevens die ik vanmorgen noem uithalen. Maar om de tijd te besparen doe ik dat niet. Hij komt dus terug niet alleen voor een bruiloft, maar ook voor een strijd tegen de antichrist en de valse profeet. En de Bijbel noemt deze strijd Armageddon. En je kunt die plaats ook bezoeken in Israël. Enkele jaren geleden was ik daar met mijn vader. We hebben hem niet bezocht, maar wel vanuit de bus gezien. En die strijd vindt plaats na de grote verdrukking. Ik ga er nu even vanuit dat we worden opgenomen voor de grote verdrukking. Daar is wel wat discussie over. Na die 7 jaar grote verdrukking, dan komt die eindstrijd. Dan vormen de antichrist en de valse profeet een leger tegen God en zijn volk Israël. En ze komen dan met een gigantisch leger, maar de strijd die daar plaatsvindt is eigenlijk het woord strijd nauwelijks waard. Want je ziet dat Jezus met één woord, lees je in Openbaringen 19, heel dat leger vernietigt. Er komt een zwaard uit zijn mond, zo staat het er. Zoals hij eens op aarde een vijgenboom vervloekte met een woord, zo zal hij dit leger vernietigen met een woord. En dan dan breekt er een prachtige tijd aan. Ik ga even mijn neus moeten snuiven. Want als ik hem de hele tijd optrek, dan krijg ik achteraf kritiek van mijn vrouw. Dat is niet netjes, zegt ze altijd. Op dat moment, dus na die 7 jaar grote verdrukking en die eindstrijd, breekt er een prachtige tijd aan. Dan worden de menselijke rebellie en heerschappij doorbroken. De antichrist en de valse profeet worden in de poel des vuurs geworpen. De Satan wordt gebonden. Voor 1000 jaar lang wordt hij gebonden. En dan begint het 1000-jarig vrederijk. Dan regeert Jezus op aarde met zijn heiligen. Hij vormt dan een nieuwe regering. En dan zal God tonen hoe deze wereld had kunnen en had moeten zijn. Als je nu naar het nieuws kijkt, ja, dan heb je weinig reden tot juichen, tot vreugde. Daar word je eerder depressief van. Maar er komt een tijd dat God alles zal keren. Een laatste demonstratie van zijn heerschappij op aarde door zijn Zoon Jezus Christus. En ja, er zal nog zonde zijn, er zal nog lijden zijn, maar veel en veel minder tijdens dat 1000-jarig vrederijk. En de Bijbel staat vol beloften over wat er dan allemaal kan en zal gebeuren. We lezen dat Israël zal worden hersteld, zowel geestelijk als fysiek. Dat is nu al een beetje bezig, hè? Jeruzalem zal het centrum van de aarde zijn en Jezus zal daar zitten op de troon van David en vanuit de Sion zal hij regeren. Er zal ook weer een tempel zijn. En niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen zullen daar welkom zijn. In Zacharias 14 lees je bijvoorbeeld dat iedereen naar Jeruzalem zal komen om hem eer te bewijzen. En die paar mensen of die paar landen die dat niet doen, die zullen worden gestraft. Daar zal geen regen vallen. Lees je letterlijk in Zacharia 14. We lezen zelfs dat we dan allemaal het Loofhuttenfeest zullen vieren. We lezen dat er geen wapens meer en geen oorlog meer zal zijn. Eigenlijk keert de situatie van het paradijs voor een groot stuk terug. En niet alleen voor de mensen, maar ook voor de planten en voor het dierenrijk. Vleeseters worden terug planteneters. De dieren zijn niet meer gevaarlijk, geen vijanden meer, ze bijten niet meer. Ze zijn niet meer giftig. We lezen dat onze gezondheid zoveel zal verbeteren dat iemand die sterft als 100-jarige als jong zal worden beschouwd. Als je dan sterft in die tijd als 100-jarige, dat is een drama. Kun je je niet voorstellen, hè? We gaan dus terug naar de leeftijden van voor Noach. Een gezonder en langer leven. Een veiliger leven. Kinderen spelen in de straat. Oude mensen lopen door de straten van de stad zonder angst. Er zal vrede zijn en gerechtigheid op aarde. Ik ga niet alle teksten natuurlijk kunnen voorlezen vanuit de Bijbel, maar ik wil er 2 voorlezen om aan te tonen dat ik dit niet allemaal uit mijn duim zuig. 2 teksten uit Jesaja. In Jesaja 11, daar lezen we. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden. En een kleine jongen zal ze hoeden. Kalf en leeuw samen en een kleine jongen zal ze hoeden. Ongelooflijk. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hoofd van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Ik heb nu 2 dochters, zoals je ziet, pas een tweede erbij gekregen. En ik ben al bang als ik ze in het gras laat kruipen, bij wijze van spreken, dat ze zullen gebeten worden. Of mijn jongste dochter, die is helemaal onder de muggenbulten nu. En dat vind ik al erg. En dan lees je dan een kind zelfs gewoon bij een giftige slang zitten spelen en zijn hand in het nestje doet en geen angst moet hebben. In Jesaja 65 vers 20 staat... Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijshaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige. En wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. En nog een hele prachtige tekst over deze periode, 1000 jaar vrederijk. staat in Jesaja. En ook uit Jesaja. En die tekst staat ook buiten aan de ingang op een steen. Buiten op de ingang van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Dus de Verenigde Naties, opgericht in 1945, is een mondiale organisatie die onder andere probeert om wereldvrede te brengen. En hun hoofdkwartier staat dus in New York. En ik laat even een afbeelding ondertussen zien terwijl ik verder spreek. Buiten aan de ingang staat dus een steen met een tekst ingegraveerd uit de Bijbel. En daar staat, ik zal het in het Nederlands voorlezen, daar staat het natuurlijk in het Engels. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Een prachtige tekst. Prachtig dat deze organisatie zich laat inspireren door de Bijbel. Maar als je deze tekst opzoekt in Jesaja hoofdstuk 2 vers 4, dan lees je dat ze er iets hebben uitgelaten. Eigenlijk het allerbelangrijkste. En ik heb het gevoel dat dat toch bewust is. Want wat staat daar? Hij zal recht spreken tussen de volken. Over machtige naties een oordeel vellen. Wie is dat? De Messias, hij, Jezus Christus. Als hij terugkomt in dat duizend jaar vrede, dan zal hij recht spreken tussen de volken en over machtige naties een oordeel vellen. En pas dan zal er geen oorlog meer zijn. Pas dan zal er vrede en gerechtigheid zijn. In dat hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is ook een gebedskamer. En je kunt op internet een foto vinden van die gebedskamer. En in het midden staat van die gebedskamer staat de God waartoe zij bidden voor wereldvrede. Het is een groot zwart blok. En als je erin kijkt, alleen dat grote zwarte blok, dat representeert eigenlijk alle goden van de wereld. En als je erin kijkt, dan mag je je eigen God voorstellen. Dat is de God van de Verenigde Naties. De organisatie die ons wereldvrede moet brengen. Een groot zwart blok. En een half Bijbelvers. Waarin het belangrijkste wordt weggelaten. De Heer Jezus Christus, de Messias. Met andere woorden, ja, aan hun moeten we ons lot niet verbinden. Zij zullen geen wereldvrede brengen. De Bijbel zegt dat als Jezus in Sion zal regeren over de wereld, dat hij zal vrede brengen en gerechtigheid. De Verenigde Naties zal hier nooit in slagen, want zij erkennen de vredevorst niet. Als hij komt, brengt hij een wereld van vrede, gezondheid, welvaart voor iedereen. Zelfs de natuur zal veranderen, de wolf en het lam zullen samenliggen, de leeuw zal stro eten, kinderen spelen veilig in het bos, zelfs met slangen, geen pandemieën meer. Mensen, dit is geen fantasie, dit is geen poëzie. Dit wordt realiteit, want het is Gods belofte. En daar mag je op rekenen. Een getransformeerde oude aarde, 1000 jaar lang. Een wereld waar we allemaal naar verlangen, zoals wij het willen. Met vrede en gerechtigheid en gezondheid en welvaart. En je zou verwachten dat iedereen hier tevreden mee is. Ja, 1000 jaar lang, dan moeten ze toch wel een keer begrepen hebben dat Jezus Christus inderdaad de oplossing is. Maar wat lezen we in Openbaringen 20? Laat God de duivel opnieuw vrij voor een korte tijd. Dat is aan het einde van die 1000 jaar. En in een korte tijd lezen we dat hij veel mensen verleidt. En hij verzamelt vele volgelingen om die goddelijke regering omver te werpen. Die Jezus Christus daar, zijn regering vanuit Jeruzalem. Na 1000 jaar van vrede, geluk en welvaart keert de mens zich opnieuw tegen God. Hoe kan dat? Wel, het is natuurlijk ook zo dat als Jezus regeert, dat zijn wetten worden uitgevoerd. En daar houden mensen niet van. De mens is nog altijd in rebellie tegen God. En de Satan verleidt hen en fluistert hen in het oor. Laat die Jezus jou niets bevelen. Doe wat je zelf wilt. Eet maar weer van de verboden vrucht. En dan marcheert hij, de Satan, met een groot leger op naar Jeruzalem, de stad waar Jezus regeert. En dit is dus de tweede eindstrijd. De antichrist en de valse profeet zijn reeds verslagen dus, maar de Satan komt terug. En dan, dit keer niet met een woord, maar met vuur uit de hemel, vernietigt God dit leger. Satan weet dat hij verloren is, maar hij volhardt in zijn rebellie tot de laatste snik en probeert zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te nemen. God wil dat er niemand naar de hel gaat, dat er niemand verloren gaat. Die hel is oorspronkelijk gemaakt voor de Satan en voor zijn engelen, de gevallen engelen. Maar mensen die delen in hun rebellie, ook zij zullen daar belanden. Nu, wat gebeurt er nu na die tweede eindstrijd, nadat dat leger van de Satan is vernietigd? Wat gebeurt er nu? Dan gebeurt het laatste oordeel. Het laatste oordeel, de dag des oordeels. Want dat hoort er ook bij als wij bidden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel en op aarde. Dan hoort dat er natuurlijk ook bij, dat oordeel. Waar God scheiding gaat maken tussen mensen, tussen gelovigen en ongelovigen. Mensen die hem hebben aanvaard en mensen die hem niet hebben aanvaard. Zelfs de zee zal haar doden geven. Iedereen zal opstaan en voor de schepper van hemel en aarde, voor Jezus Christus verschijnen. Iedereen komt tot leven voor dit oordeel. En in Openbaringen lees je dan ook over verschillende boeken, waarin alles staat wat wij gezegd, gedaan en gedacht hebben. En dan is er nog een ander boek. En dat wordt het boek des levens genoemd. En als jouw naam daarin staat, dan hoef je niet te vrezen voor dit laatste oordeel. Dan ben je gered, dan hoor je bij hem. Dan is hij niet alleen jouw rechter, maar ook jouw redder. Als wij trouw zijn in dit leven aan Jezus Christus, dan staat ons naam in dat boek. Zoals dat oude Johannes de Heernummer zegt, is uw paspoort getekend, o mens. De ongelovigen worden dus veroordeeld bij het laatste oordeel. De gelovigen worden beoordeeld. We zijn gered op basis van ons geloof in Jezus Christus door zijn offer aan het kruis, maar we worden wel nog beoordeeld. En aan de hand van onze daden op deze wereld, zo lezen we op verschillende plaatsen duidelijk in de Bijbel, zullen wij dan een beloning ontvangen. Maar die goede werken, die krijgen ons niet in de hemel, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dat is alleen dankzij het offer van Jezus Christus, puur genade. Goed, dan krijgen we een... Wat gebeurt er dan na het laatste oordeel? Dan krijgen we een nieuw universum. Geen oude getransformeerde aarde zoals die 1000 jaar, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar lezen we over in Openbaringen 21. Want niet de hemel is onze eindbestemming, maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met het nieuwe Jeruzalem, een geweldige stad waarvan God de architect is. Ik wil het nog even voorlezen uit Openbaringen hoofdstuk 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei, alles maak ik nieuw. Dat zegt Jezus Christus hier. Alles maak ik nieuw. Niet alleen de mensen, de hele schepping wordt nieuw gemaakt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe atmosfeer, een nieuw universum. Het doet God enorm veel verdriet, wat wij ervan gemaakt hebben. Ooit was hij het zo beu dat hij de zondvloed stuurde. Hij beloofde dat nooit meer te doen tot het einde. Hij is heel geduldig, maar er komt een moment dat hij de aarde zal zuiveren. Een nieuwe planeet, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik ga afsluiten, ik wil nog kort iets zeggen over die stad, dat nieuwe Jeruzalem. dat op die nieuwe hemel en aarde, dus op die nieuwe aarde, neerdaalt. De laatste hoofdstukken van de Bijbel geven ons verschillende opvallende details over deze stad. Zelfs de afmetingen, lees het maar na, op het einde van Openbaringen staan erin. We lezen dat de stad even lang en breed en hoog is. En als je het uitrekent, dan kom je op ongeveer 2000 kilometer in alle richtlijnen, zeg maar. Dus een gigantische stad, 2300 kilometer. Het is dus een kubus of een piramide, denkt men. En om die stad heen staat een muur met 12 poorten. We lezen over zuiver goud. We lezen dat er geen tempel meer zal zijn, geen offers meer. Er zal ook geen zon zijn, want God zelf is daar. Hij is het licht. Er zal geen nacht meer zijn. Je hebt er zelfs letterlijk staat er geen lamp nodig. Je kunt hier in het midden van de nacht in de kamer zijn. Alles pot dicht, lichten uit. En toch zal er dan overal licht zijn. Kunt je het je niet voorstellen. Want God is daar. Er stroomt een rivier met water dat leven geeft. Er staat ook opnieuw, net zoals in het begin van de schepping, een levensboom. Die elke maand weer een andere vrucht voortbrengt. En we lezen van die boom dat de bladeren genezing brengen voor alle volkeren. We zullen God met eigen ogen zien. Zijn naam zal staan op ons voorhoofd. En we zullen heersen als koningen in eeuwigheid. Maar het meest bijzondere van deze stad lazen we daar juist reeds in vers 3. Want wat lezen we daar? En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Daar is een stem die zegt: zie, kijk, kijk daar. Kijk daar, daar is God de Vader. Eindelijk, opnieuw. Zoals hij in het paradijs, in de avondkoelte, daar begon ik mijn boodschap mee, met Adam en Eva wandelde. Zo zal hij dan opnieuw bij ons zijn. Na de zondeval trok hij zich terug. Hij zond zijn zoon, hij zond zijn geest, maar dan komt hij zelf ook. Wij zullen zijn gezicht zien, het gezicht van de Vader. En we zullen hem kennen zoals hij is. Wij gaan niet naar hem, hij komt naar ons. En Jezus zei: in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. En hij bereidt daar een plaats voor jou, als jij hem toebehoort. Als jij erkent dat hij jouw verlosser en Heer is in dit leven. Hij is bezig met een plaats voor te bereiden. Hij is als het ware terug die timmerman die hij op aarde was, hoorde ik ergens. Ik wil afsluiten met de woorden van Paulus, die heel goed aansluiten bij deze boodschap, vind ik uit 2 Korinthe 1 vers 9. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Ik wil nog kort afsluiten in gebed. Heer Jezus Christus, dank u wel voor uw redding, voor uw reddingsplan. Voor het voorproefje dat we mogen smaken als we in uw woord hierover lezen. Over dat duizend jaar vrederijk, over de hemel, over die nieuwe hemel en aarde, over dat nieuwe Jeruzalem. En al die zegeningen die op ons wachten daar. Heer, mag dat vertroosting bieden en bemoediging in tijden waarin we het moeilijk hebben. Wij zien uit naar uw komst. Wij zien uit naar uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie allemaal nog een gezegende zondag en hopelijk zien we elkaar weer ooit terug in levende lijven. Tot ziens.
Ruben had ook 3 liedjes doorgegeven die aansluiten met de preek. Dus we gaan samen nog 1 lied zingen. En daarna is er een tijd van gebed. Voel u vrij om in stilte of luidop te bidden. En daarna zijn er nog 2 liederen. Dus we zingen eerst een lied en dan is er een tijd van gebed. Thank you. Amen. Oké, we sluiten nog af met de laatste twee liederen. We'll be right back. Dank u, Vader, dat wij mogen weten dat u een trouwe God bent, Vader, dat u alles in uw hand hebt, Heer, van begin tot einde. En we bidden dat wij mogen daar met de nodige ernst en dat we daar mogen over nadenken, Heer, dat we onszelf daarover mogen bezig zijn, Heer, over die toekomst, Heer, over alles wat u voor ons nog in petto hebt, Heer. Heer, ik bid inderdaad dat we mogen blijven uitzien naar u, Heer, dat ons hart mag verkwikt worden, Heer, dat we niet ondanks de omstandigheden of wat er gebeurt, Heer Vader, maar dat we echt mogen blijven uitzien en dat ons verlangen, Heer, om u te zien en om u in uw nabijheid te komen, dat dat alleen nog maar sterker mag worden, Vader. Heer, bescherm ons en zegen ons, Vader, en leid ons in de komende tijd. Amen. Ik weet niet, als er nog mededelingen zijn, ik heb dat vergeten vragen. Als er nog...
nog een keer attent opmaken voor 6 september, de ledenvergadering. Dus iedereen heeft ondertussen, denk ik, of nog niet, een mail gekregen of via de brievenbus, dus de punten gekregen in verband met de vergadering. Dus mensen, ik zou willen vragen om aanwezig te zijn, ook als er opmerkingen zijn, als je vragen hebt, van dat ook dan te stellen.